Zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 45 en daarvan de eerste twee versen. Psalm 45, de eerste twee versen.
Thank you.
Sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mij geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Korinthe 6. En wij als medearbeidende bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Want hij zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Zie. Nu is het de wel aangename tijd, zie, nu is het de dag der zaligheid. Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worden. Maar wij als dienaars Gods maken onszelf in alles aangenaam, in veel verdraagzaamheid, in verdrukking, in nood, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerte, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid, in kennis, langmoedigheid, in goedertierenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord der waarheid, in de kracht Gods door de wapenen der gerechtigheid, aan de rechter en dan aan de linkerzijde, door eer en oneer, door kwaad gerucht, door goed gerucht, als verleiders en nochtans waarachtig, als onbekend en nochtans bekend, als stervende zien wij leven, als getuchtigd en niet gedood, als droevig zijnde, doch altijd blijde, als arm, doch vele rijkmakende, als niets hebbende, nochtans alles bezittende. Onze mond is opengedaan tegen u, o Corinthiërs, ons hart is uitgebreid. Gij zijt niet nauw in ons, maar gij zijt nauw in uw ingewanden. O, nu om dezelfde vergelding te doen, ik spreek als tot mijn kinderen, zo wordt gij ook uitgebreid. Trek niet een andere juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid. En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis. En wat samenstemming heeft Christus met Belial. Of wat deel heeft de gelovigen met de ongelovigen. Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levende Gods, gelijkerwijs God gezegd heeft: ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere. En raak niet aan hetgeen onrein is en ik zal u niet aannemen. En ik zal u om tot een vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere de Almachtige. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschap door het gebed. Heere, dat ook dit woord in ons midden mag geopenbaard worden. De brief van Paulus aan de Korinthe, het is één geheel, het is één brief. In uw woord onderverdeeld, maar dat we toch zouden lezen in zijn geheel. Als wij daar ons de tijd niet voor gunnen, kunnen we geen christenen genoemd worden. Want het is in onze dagen allemaal dagjes nieuws. En wat men vandaag leest, is men morgen weer vergeten. En als we zo uw woord lezen, dan rust het oordeel op ons. Dan zijn we nog geheel onder de wet. Uw volk wil het altijd weer horen, want die hangen aan uw lippen. Die hangen aan de mond Gods en dat is uw woord. Een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit uw mond uitgaat. Heere, ook heden ten dagen gaat het nog uit. Op alle plaatsen uw heerschappij. Er zijn vele valse profeten, zegt een apostel, maar gij houdt uw getuigen. En die moeten in weerwil van zoveel tegenstand, want Paulus zegt er zijn vele tegenstanders, maar de Heere heeft mij een krachtige deur geopend en die kan niemand sluiten. O, mocht dat geluid nog uitgaan en ook ingaan. En in het kader van de waarachtige bekering en de dagelijkse bekering, kom ons daarin te hulp, bedien ons met uw diepere geest, Heere. Dat het mag zijn in de kracht des Heilige Geestes en niet in een vloeiende reden, maar dat uw woord kracht mag doen. Uw koninkrijk worden uitgebreid, uw naam verheerlijkt. En dat zit niet in de veelheid, hoewel gij door de veelheid uw onderdanen meer verheerlijkt wordt als door weinigen. Maar waar twee of drie, zegt gij, in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van. En dat is de gemeente van Christus. Al die kerken, die gaat gij voorbij. Gij bezoekt alleen uw gemeenten met uw heil, met uw woord, met de bediening van uw geest. En zo doet gij ook aan ons, Heere, dat we toch in uw gunst mogen wandelen en handelen. Mogen preken, mogen schrijven. Mogen denken, ja, mogen zijn. Want als wij gezeten zijn in de schuilplaats des Allerhoogsten, dan zullen we ook door u bediend worden, verzorgd, geleid, onderhouden, versterkt, getroost, vermaand, bestraft, gekastijd, want gij kastijdt een iegelzoon die gij aanneemt. Verheerlijk dan uw naam en kracht, gedenk de weduwe, de wezen, de zieke, de oude vandaag, de gevangenen om uw naams wil. Het ongeboren leven in onze dagen is de baarmoeder bij velen een moordspel. Heere, sta er nog over op. Want heel de wereld is vol van een hoax. Maar men bekommert zich niet om die 50 miljoen abortus doden per jaar. O, dat we uw aangezicht daarin zouden mogen zoeken en dat de daders gestraft mogen worden of bekeerd. Want vijanden worden met u verzoend door de dood uw zoons. Heere, vervul ons met uw heil. Ons mensenheil is ijdelheid. En dat we in uw kloeke daden mogen doen, gewapend met de wapenen der gerechtigheid. O, wat is er toch in onze dagen, zelfs onder uw volk, vreemd. De wapenen der gerechtigheid, we hebben ervan gezongen. Daar gaat gij voor, God, God, uw zwaard aan uw zijde. O held, Israëls held en verlosser. en hef de krijgsbanier boven 10.000. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, deze brief heeft Paulus geschreven. En we moeten de context lezen waarin die brief, dat hoofdstuk geschreven staat. De Korinthebrieven. Moet altijd in zijn geheel gelezen worden. Wat wil Paulus nou zeggen tot die gemeente van Korinthe? Nou, in hun ingewanden. Nou, die mensen kom ik bij hopen tegen. Tegengekomen in mijn leven. Nou, in hun ingewanden. Net als die bakker in die gevangenis. Die hield maar zijn mond. Altijd maar mensen die de mond houden. Die niks durven zeggen. Ja, als je niks te zeggen hebt, ja, dan kun je ook niks zeggen. Als je niks hebt, dan kun je ook niks zeggen. Dat is net met die dominees in onze dagen. Zie je wel in die brief van Van Vlas staan. Ze gaan nergens wezenlijk op in. Maar Paulus gaat hier wezenlijk in op de dingen die aan de hand zijn. De dingen die zijn, die voor God bestaan, die voor God moeten en kunnen bestaan. Zijn woord, zijn onfeilbaar woord, dat moet gepredikt worden. Ook als de profeet bij God vandaan te horen krijgt dat ze het niet zullen horen. Dat zegt de Heer omdat ze mij niet willen horen. En op een andere plaats zegt de Heer tot Paulus bijvoorbeeld. Ga inderhaast uit Jeruzalem, want ze zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. Nou, dat is de kerk van vandaag. Er is niks nieuws onder de zon. Er is echt niks nieuws onder de zon. Gods woord, laat ik dat eerst zeggen, spreekt nergens over kerkdenominaties. Helemaal nergens. Gods woord spreekt alleen en uitsluitend over de gemeente van Christus. Dat is een nieuw testamentisch natuurlijk, maar de Joodse kerk, oud-testamentisch. De Joodse kerk is uitgerukt geworden. En de eerste christengemeente was daarop volgende, met de Pinksterdag. En de apostelen hebben gepreekt, het woord gepreekt. De profeten hebben ook het woord gepreekt. Er is geen onderscheid tussen de gelovigen in het Oude Testament en tussen de gelovigen in het Nieuwe Testament. Niks, geen onderscheid. Helemaal niks, nul komma niks. Want ze zijn alle in Christus. Abraham, Paulus, Petrus, Ezechiël, Jeremia, noem maar op. En het is ook één woord. Het Oude Testament betekent natuurlijk niet een verouderd testament. En het Nieuwe Testament betekent niet in plaats van het Oude Testament. Nou, het is één woord van God. Van Genesis tot met openbaringen. En dan begint Paulus hier in dit hoofdstuk. Hij vermaant de Korintiërs dat zij de genade die hun van hem als een gezant van Christus was aangediend, aangekondigd, niet te vergeefs zouden ontvangen hebben. En hij verhaalt hoe trouwelijk hij de dienst had volbracht, zelfs in het midden van alle zwaarigheden, verdrukkingen. En door de kracht des Heilige Geestes. En dan begint hij als wij als medearbeidende. Hij sluit hier Timotheus in, want hij was met hem reizende. Bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs mocht ontvangen hebben. En als dat zo is, de genade ontvangen hebbende, dat is nooit te vergeefs. Dat is nooit te vergeefs. Maar de apostel Petrus spreekt ook van degene die de Heere heeft gekocht, maar die toch geen ware christenen zijn, omdat ze zich al zo uitgaven als ware christenen, als ware gelovigen. Dus dat wordt zo gezegd, dat wordt je te vergeefs. Je hebt altijd schijnen zijn. Hier begint de apostel alweer te separeren. Hij zegt, ben je nou werkelijk in Christus of ben je het nou niet? Dat gij de genade Gods niet te vergeefs als een huichelaar, en nochtans een huichelaar blijvende, moogt ontvangen hebben. Want de Heere zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Zie, het is nu de welaangename tijd, het is nu de dag der zaligheid. Koop u ook, kinderen, koop u die tijd uit, terwijl de dagen boos zijn. We hebben de tijd uit te kopen. Paulus was daarmee niet mee bezig. Hij werd door de geest gedreven, bij nacht en ontij, in gevangenis, in gevaren, altijd maar overvloediglijk zijnde in het werk des Heeren. En we geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd wordt. Dat betekent, zijn handel kwam overeen met zijn leer. Wat hij leerde, zo wandelde hij ook. In het vlees zijnde, nog niet. Ik zal u dat voorlezen uit, ik meen, 2 Korinthe 10, want wij wandelen in het vlees, maar wij voeren de krijg niet naar het vlees. Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk. Kijk, we lezen van Petrus dat hij zijn zwaard trok in de hof van Gethsemane. Ja, en toen voerde hij een vleeselijke krijg. En dus Die zwaarden van Petrus steken zwaard in de schede. Hij verbiedt niet om zo'n zwaard te dragen. Let je erop. Maar om hem niet vleeselijk te gebruiken. Wij geven geen aanstoot in enig ding, omdat de bediening niet gelast wordt. Dus laat ik eens zeggen, Paulus stond niet op het podium van jij daar. Want dan zou zijn bediening gelast worden. En nou kunnen ze dat allemaal wel. Hè? Ze kunnen als acteur optreden. En het levert echt nooit die ene vrucht op. Dat zal ik je vertellen. Dat zijn allemaal vruchten der ongerechtigheid. Allemaal van die plastic appeltjes en van die stenen pruimen. Ja, nou, als jij het daarin moet verblijden, ik zou er vandaag nog mee ophouden. Maar als dienaars Gods, dus let je erop, Paulus was een geroepen apostel van Jezus Christus, tegenwoordig mooi kerkelijk bevestigd worden, om je werkelijk als een knecht van God te etaleren. Dat leert Gods woord niet. Nee, je moet van God geroepen zijn. Niemand neemt die roeping aan, tenzij van God zelf geroepen. Gelijk als ook Aaron door God geroepen was. Paulus van God geroepen, en dat bewijst hij ook. En breng er maar een tegenbewijs in. Gaat het me lasteren? Je komt ermee in de hel. Want ware knechten van God, die baseren hun goddelijke roeping niet op een kerkelijke bevestiging. Als dat gedaan wordt, dan heb je onwettig een ambt. Ik zeg niet dat kerkelijke bevestiging zonde is, maar het is een nieuw sacrament geworden in de protestantse kerk. Het is een derde sacrament geworden. Dat zeggen ze wel niet, maar toch is het zo, want je kan nergens in geen enkele reformkerk zonder kerkelijke bevestiging tot het leraarsambt komen. Nergens. Dus het is een derde sacrament geworden. Zelfs de Duitse leerregels stellen het niet verplicht. Want ze zeggen, als dat verplicht wordt, dan is het een vleeslijke ceremonie. Ja, dus het derde sacrament. Rome heeft 7 sacramenten, protestante kerken hebben er 3. Maar wij als dienaars Gods maken onszelf in alles aangenaam. Dat woordje aangenaam, dat is eigenlijk verkeerd vertaald. Want dat zou betekenen dat Paulus zijn prediking zou aanpassen en een prediking, een evangelie, zou preken naar de mens. Nou, zo is het niet. Op een andere plaats zegt hij, opdat ik mag bevrijd worden van de ongehoorzame in Judea en dat deze mijn dienst, die ik aan Jeruzalem doe, aangenaam zij de heilige. En dan staat er een ander woord in de grondtaal als dit woord aangenaam. En aangenaam, dat betekent acceptable, aangenaam, welgevallig, gunstig, dat is euprosdektos. En dit woord aangenaam, dat is synestao. Ja, moeilijke woorden, zijn Griekse woorden. En dat betekent, in het Engels staat er bijvoorbeeld 2 Korinthe 6 vers 4. 2 Korinthe 6 vers 4. But in all things, commending ourselves as the ministers of God in much patience and afflictions, necessities and distresses. Zo, dus dat betekent, hoe moet ik het zeggen, aanbevelingswaardig, genuanceerd, approved. Ja, dat is het juiste woord, approved. Dus niemand kon daar omheen. Hij sprak als een dienaar van God en dat was niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Dat betekent hier het woord aangenaam. Want hij zegt ik heb het u net voorgelezen, in 2 Korinthe 10... Daar spreekt hij over, wij voeren de krijg niet naar het vlees, want de wapenen van onze krijg, dus Paulus was een krijgsknecht, een soldier. De wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterke. Dus zo aangenaam was Paulus bezig. Als hij zo Gods woord niet leest, en dan zeggen ze, die dominees die lezen het allemaal, die verklaart. Ik heb ze wel een preek over gehoord. Ja, aangenaam bij God en de mensen. Ja, en vriendelijk, weet je wel, zoetsappig betekent dat, willen ze daarmee zeggen. Ja, maar dat betekent het niet, hoor. Nee, Paulus separeert hier. Aangenaam is eigenlijk een verkeerd vertaald woord. Het is moeilijk in één woord te zeggen, maar ik heb het u al gezegd. Het is aanbevelingswaardig, ook een verkeerd woord. Hij stelde zich op als een dienaar Gods in alles bewijsbaar, approved. Je kon er niet omheen. Je kon dat niet tweeërlei uitleggen. Dat betekent het woord aangenaam. In veel verdraagzaamheid, in verdrukking, in nood, in benauwdheden, in slagen, gevangenissen, beroerd, in arbeid, in waken, in vasten. Ik las vanmorgen las het nog van Paulus. Die was net tot bekering gekomen in Damascus in de rechte straat. En daar staat er geschreven en hij predikte, daar stond Christus. En weet je wat er gebeurde? Ze begonnen hem direct naar het leven te staan. Nou, dominees in onze dagen, toets jij dan maar aan. Ik weet het bij ondervinding. Ik weet het bij ondervinding. Maar die dominees weten het niet. Ik zag gisteren nog een clip. En er waren stel onnatuurlijke schandknapen die zochten dominee A. Korte Krimpende IJssel te spreken. Omdat hij die brief geschreven had aan de gemeente van Krimpen. En daarin voor hun hatelijke woorden had geschreven. Volgens hun opvatting dan. Ja. Maar hij stond hen niet te woord. De deur van de pastorie bleef gesloten. En de vrouw nam de telefoon op. Ja. Ik vond het een zeer laffe houding. Want ik denk, ja Kort, nou stel jij hier aan. Ja, dat je gewoon lichtjaren boven Lot in Sodom staat. Maar Lot stond die sodomieten te woord. Dat lees je toch duidelijk in Gods woord. Weet je wat Lot deed? Hij deed de deur niet open. Nee, hij sloot de deur achter zich. Want die sodomieten die zochten die engelen die ze als mannen aanzagen te verkrachten. Nou, dat was nog wel een hele andere zaak. Maar die Kort die kwam niet aan de deur. Ik denk, wat ben je toch een lafaard man. Je had een getuigenis moeten geven. Want die jongens waren niet op geweld uit. Of helemaal niet. Gewoon, ze wilden een gesprek hebben. Nou, dat bleek ook uit alles dat dat... Ja, het zijn natuurlijk spotboeven. Want in die clip worden er ook allerlei spotprenten worden er natuurlijk gepubliceerd. Je weet hoe dat in elkaar zit. Maar dat betekent natuurlijk niet... Die mensen hebben toch ook een ziel voor de eeuwigheid. Je mag ze niet in huis laten. Maar je moet ze wel te woord staan. Als dat zo gelegen komt, niet te passen, te onpassen. Gods knechten mogen zich nooit aanpassen aan wat de wereld voorschrijft. Nou. Maar als dat zo ter sprake komt, dan had Kort zich vrij kunnen maken van die jongens. Want ze kwamen dan met een reporter, die had zo'n grote luidspreker bij zich. De politie kwam erbij. Nou, die politie die stuurde die jongens niet weg. En die zorgde nog dat ze een telefoonnummer kregen, opdat ze de dominee zouden kunnen spreken, maar hij kwam niet aan de lijn. Hij liet zijn vrouw opnemen. Wat een laffe houding. Hij had gewoon die deur open moeten doen. En die jongens te woord staan. Niet op hun verzoek, maar bij God vandaan een getuigenis moeten geven. En dan had de Heer daarin verheerlijk geworden. Maar nee, hij had de deur gesloten. Je zag hem in de kamer staan. Helemaal achteraf. Nou, dat heeft Paulus niet gedaan. En dat hebben de profeten niet gedaan. Ga dan heen, onderwijst alle volk. En als jij je dan vrijgemaakt hebt, je hebt een getuigenis gegeven, dan zeg je, jongens, dit leert Gods woord. En als jij het niet bekeert, die jongen die was verhuisd uit Krimpende IJssel, die voelde zich heel gediscrimineerd door die brief van Kort. En hij zegt, ik wil een oplossing. Nou, vanuit zijn optiek meende hij dat nog oprecht ook. Nou, Kort had moeten zeggen, nou, ik kan je één oplossing geven, bekeert u. Maar dat werd niet gezegd. Nou, verschrikkelijk. Wat een houding. Nog een keer, Lot, die deed de deur achter zich en die stond die sodomieten te woord. Waar of niet? En Lot was een rechtvaardige, want een apostel zegt, de rechtvaardige man heeft zijn rechtvaardige ziel dag bij dag gekweld vanwege de ongerechtigheid van Sodom. Maar Lot heeft zijn eigen wel vrijgemaakt in dat Sodom. Dat zal ik je wel vertellen. Want zijn aanstaande schoonzonen, die zagen Lot. Ja, ze namen hem niet serieus, want Lot zegt, God gaat deze plaats verwoesten. Ah, Lot, dat geloven we niet. God is ook barmhartig. En dat zeiden de mensen in de tijden van Noach, ook in de dagen van Noach. Dan zeggen ze, Noach, denk je nou werkelijk dat God nou heel die aarde zal verwoesten? Al die vrouwen, die mannen en die kinderen, denk je dat nou werkelijk? God is ook liefde, God is ook barmhartig. Nou, daar heb je de kerk van vandaag. Dat zijn de stemmen van de kerk in onze dagen. Maar Lot heeft 120 jaar gepreekt en zegt, mensen, God ga met je afrekenen als je je eigen niet bekeert. En ze bekeerden zich niet. Ze konden wel kerkje spelen, ze konden wel acteur spelen, ze konden wel dansen op het podium van jij daar. Ze lieten ze niet gezeggen, vonden ze allemaal negatief, ook in die brief van Vlastuin. Ja, hij zegt, ik denk positiever over de catechismus als burggraaf. Want ik had gezegd op grond van Gods woord, dat vraag 88 en 89, dat leert Gods woord nergens. De afsterving van de oude mens, dat leert Gods woord nergens. Maar ze gaan er niet op in. Ja, dat vinden ze dan negatief. Dus als je je dwaling bestrijdt, ben je gelijk negatief. Dus daar zijn die dominees in onze dagen nou mee bezig. Dat is een ingekankerde mentaliteit. Om zo de dingen te benoemen. Ik hoorde van iemand een vraag op Revo Rio Web, want het is een Rio. Ja, kan een kind van God nou zomaar incest plegen? En toen zegt die dominee, ja David, ik weet niet welke dominee het was, maar die zegt, ja David, die pleegt ook overspel. Dan gaan ze incest en overspel met elkaar vereenzelvigen. Ingekankerde dwalingen zijn dat. Ingekankerde dwalingen. Dat zijn geen dienaars van God. Nou, absoluut niet. En door die ondertekening van die Nashville-verklaring is het wel openbaar gekomen, dat was Gods hand hoor. En ze zouden er nog op terugkomen, die Arjan Baan, ze komen helemaal nergens op terug. He, want ze hebben niks in huis om de eigen stellingen te verdedigen. Het is verschrikkelijk. Incest is een onnatuurlijke zonde. Heb ik ook in die brief, in die ABC, dat ABC-statement gezegd. Incest is een onnatuurlijke zonde, die kan Gods volk niet bedrijven. Ja, zegt Van Vlastuin, maar we zijn geneigd tot alle kwaad. En ik acht ook Gods volk in staat om onnatuurlijke zonden te bedrijven. Ik zeg dus onnatuurlijke zonden, wat zijn dat? Dat moet je de mensen dan toch zeggen. Onnatuurlijke zondes, incest, pedofilie, homofilie. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest, dat is zelfmoord, noem maar op. Nee, zo had hij het niet bedoeld, maar zo bedoelde hij het wel. Want dan had hij moeten selecteren. Hij zegt, ja, Gods volk kan onnatuurlijke zonden bedrijven, behalve de zonde tegen de Heilige Geest, zelfmoord. Want hun achten allemaal dat Gods volk ook sodomie kan bedrijven. Pedofilie, incest. Maar dan spreek je echt als een Belial als man. Dat zal ik je vertellen. Die dominees die dat leren hebben geen genade. Dus God heeft dat geopenbaard. Die 250 ondertekenaars van de Nashville-verklaring. Die hebben geen genade. Dat kan niet met genade bestaan. Absoluut niet. Lottie kon zich niet vereenzelvigen met die sodomie Sodom. Dat betekent het ook voor het Sodom zijn. Want dat gaat dwars tegen de scheppingsorde in. En als je leeft naar het vlees. Gods volk leeft niet meer naar het vlees. Die leven naar de geest. Ook Simson bij de Lila leefde naar de geest. Dat maakt dus een staat uit. En ze gaan nou de wandel vereenzelvigen met de staat. En ze gooien alles op één hoop. Incest en overspel. Alles wordt op één hoop gegooid. Ingekankerde godsdienst. Daarom heb ik gezegd. Die godsdienst van het Reformdom. Die staat in de rij van alle valse godsdiensten. Van alle wereldvalse godsdiensten. Zelfde rij. Precies hetzelfde als judaïsme. Ja, hindoeïsme, noem maar op. Dat is een ingekankerde godsdienst geworden. Die dwalingen. En men heeft zelfs geen bereidheid meer om het woord te laten spreken. Daarom hebben ze met die valse vertalingen het woord aangepast. Wat ze niet lijkt, hebben ze eruit wegvertaald. Dat is Gods woord niet meer. Hoor. Een valse vertaling is niet Gods woord meer. Dat kan je geen Bijbel noemen. Nou. Dus ik heb in korte trekken even gezegd, hè, men gaat nergens wezenlijk meer op in. Paulus gaat hier wezenlijk op de zaken in. Door de inspiratie des Heilige Geestes, door de zalving des Heilige Geestes. Maar zo behoort het ook te zijn. De inspiratie des Heilige Geestes, daardoor door die inspiratie is Gods woord geschreven. En wij hebben het geïnspireerde woord van God te prediken. Naar de zin en mening des Heiligen Geestes. En als dat niet naar de zin en mening des Heilige Geestes is, dan moet dat weerlegd worden, dan moet dat bestraft worden, dan moet dat gecensureerd worden als men in die ketterijen blijft. Maar men wil niet meer geassocieerd worden met het Sanhedrin in onze dagen. Want dat Sanhedrin dat bestaat niet meer, er bestaan geen fariseeërs meer. Nou, ik vond die houding van Kort uitgesproken fariseïstisch. Dan denk ik, man, ben jij uit de drugswereld gehaald en je kan nog geen eens met de wereld omgaan? Unbelievable. Unbelievable. Kijk, nog een keer, Lot die sloot de deur achter zich. Hij stond gewoon op de stoep, op het trottoir stond hij. En hij sprak die mensen toe. En hij noemt ze, nee, alzo mijn broeders, doet niet alzo mijn broeders. En toen werd hij door de engelen naar binnen getrokken. Kijk, dat is Gods hand. Maar tegenwoordig gaan ze het allemaal zelf invullen. Hè? Ze gaan helemaal niet naar buiten. Nou, ja, je moet ook geen discussie voeren met zulke mensen. Want Van Vlastuin had het er al over. Een gesprek aangaan. Nou, ze kennen het zelf niet. Want als je dat nou bijbels verstaat. Nicodemus ging in de nacht naar Jezus. Om met de Heer Jezus een gesprek aan te gaan. Ja, de Heer keerde het om. Hij ging een gesprek met Nicodemus aan. God keert het altijd om hoor. Want God heeft niks te maken met je intentie, je bedoelingen, al die goede bedoelingen in onze daden. Daar heeft God niks mee te maken. Zijn woord, zijn genade moet verheerlijkt worden. En ook zijn oordelen moeten verheerlijkt worden. Ja, dat hoort altijd bij elkaar. Genade en oordelen. Ja, de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Genade moet onderscheid maken. Maar tegenwoordig kan in onze dagen kan alles met genade bestaan. Genade maakt geen onderscheid meer. Nou, als genade geen onderscheid maakt, dan is het geen genade meer. Heel eenvoudig. Heel eenvoudig. Dus als je de sodomie en het avondmaal nodig, dan maakt genade geen onderscheid meer. Want dan is alles ongerechtigheid. Ja? Maar denk erover dat je sodomieten niet zodanig overboord werpt alsof het beesten zijn. Nou, nou! Die hebben ook een ziel voor de eeuwigheid. En als er zo eentje bekeerd wordt, dan is die geen sodomiet meer. Heel eenvoudig. Toen Rachab de hoer bekeerd werd, was ze geen hoer meer. Maar dat wordt niet, dat geen enkele dominee vlakken of ze een code hebben afgesproken. Of ze een of andere wet hebben moeten ondertekenen. En er zijn er ook nog van die dominees, als hij dat vraagt. Ja, wat versta je onder een homo? Ja, wat versta je onder een auto? Wat versta je onder een fiets? He? Wat een achterlijke vraag. Ja, ik moet het maar zo zeggen, mensen. Want we leven in achterlijke tijden. En dan worden ze zo kinderachtig, weet je. Dan worden ze zo kinderachtig. Ja, ja, burgeraars, dat al die dominees zwart te maken om luisteraars te trekken. Nou, mensen, ik zou zeggen, er is nog een kamer vrij in Pieter Baan. Als je zulke dingen beweert. Er is nog een kamer vrij in Pieter Baan. Ja, dan zal God je wel bezoeken, hoor. Dan zal God je nog een keer op je gezicht slaan. En zodanig dat je er niet meer bovenop komt. Want wij strijden met de wapenen der gerechtigheid. En dat noemt Paulus, dat is een van de tekstwoorden, vers 7. In het woord der waarheid, in de kracht Gods. Dan noemt hij de kenmerken op van de ware prediking. In het woord der waarheid, dat is de predicatie van wet en evangelie. In de kracht Gods. Dat is, tijdens de apostelen ging de prediking gepaard met tekenen en wonderen, maar in de kracht Gods betekent door de kracht des Heilige Geestes, door de kracht van Christus, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde. Wat betekent dat? Nou, de volle wapenrusting Gods, overkloted with the armor of God, dus overkleed met de wapenen der gerechtigheid, dan heb je het schild des geloofs aan je linkerhand en het zwaard der gerechtigheid aan je rechterhand. Het ene wapen is defensief, het andere wapen is offensief. Het zwaard is een offensief wapen en het schild, dat is om de vurige pijlen des bozen uit te blussen. Nou, het schild des geloofs, dat staat in het kader van deze woorden in Gods woord geschreven, want God is ons een schild in het strijdperk van dit leven. Als het dat niet is, we hebben het opgezongen. We hebben het opgezongen uit die psalm, en dat is die psalm 45. Als je zo niet strijdt, dan strijd je vleeselijk. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde. Ik had van de week nog een broeder, die moest ik straf. Ik zeg, ja, wat jij schrijft aan die dominees, dat is ongenuanceerd. Dat heeft geen kader, dat is niet gerelateerd aan iets. Ik zeg, dat ken je niet. Dat ken je niet. Ik zeg, je moet altijd op grond van de feiten schrijven. En genuanceerd, dat zegt Paulus hier ook. Maar wij als dieners Gods maken onszelf in alles aangenaam. Aannemelijk. He, dus dat moet voor de vijand ook aannemelijk klinken. Niet dat hij het ermee eens is. Nou, ze zullen bespotten, verwerpen, karikaturen van maken. Maar je woorden moeten zijn niet voor tweeënlei uitleg vatbaar. Ja, de biblicisten gaan er altijd de verkeerde kant mee op. Dat doen ze ook met Gods woord. Maar Gods woord en de rechte prediking is nooit een aanleiding voor de dwaling. Want in onze dagen, ja, iedereen mag dat allemaal op zijn eigen wijze verstaan. Nou, dat is natuurlijk al godslastering. En die van Vlastuin, die heeft natuurlijk al eerder godslasteringen geleerd. Dus ik zeg je, ja, eigenlijk is hij geen partij. Want hij heeft zijn eigen nooit van zijn godslasteringen bekeerd. Hij heeft nooit herroepen, nooit voor God en de mensen in de schuld gekomen. Want ze weten niet eens wat schuld is. Ze weten het niet, hoor. Ze zijn nooit tot de hel vernederd. Never. Dus met die mensen gaat het geen gesprek aan. Ik geef een getuigenis, that's it. En het is een reuken des doods ten dode, een reuken des levens ten leven. Want ja, in alles zijn we aangenaam bij Christus. Een aangename geur, verspreid je. Dat is een brandlucht voor de godsdienst. Goed verstaan hem. En als je het zo niet verstaat, dan bedrieg je jezelf. Dus in veel verdraagzaamheid, dat betekent niet om de valse leringen te verdragen, nee, maar om onder die slagen de verdraagzaamheid Gods te beoefenen. Het wordt in onze dag, het is verschrikkelijk. We leven in vreselijke tijden, omdat je, ja, al die kerken, al die kerkdenominaties, hè, wij leren dit en wij leren dat, ze leren allemaal hetzelfde, want het is allemaal natuurlijk oud-gereformeerd. Daar komen de grootste spotboeven vandaan. En kort, die schreef in die brief wel van algemene sodomie. Maar hij pakt de kerkelijke sodomie niet aan als hij geconfronteerd wordt. Dat van der Staaij zijn sodomiet omhelst. Ja, die pakt hij niet aan. Die laat hij allemaal gaan. Dat is verdoemelijke huichelarij. Dan ben je geen knecht van God. Paulus die pakt, want hij zegt, oordeelt gij die binnen zijn. Nou, dat doet hij kort niet, dat doet geen dominee. Paulus doet het wel. Hij spreekt de gemeente. En die incestdader, ik heb het al gezegd, die schreef hij een dreigbrief in de gemeente van Korinthe. En die man, die heeft zich op die, dat was een censuurbrief, die heeft zich op die censuurbrief van Paulus bekeerd. Dat staat toch duidelijk? Ik heb het u gepreekt. En toen was hij ook van die zonde verlost. Dat kan ik je vertellen, want al die onnatuurlijke zonden staan in het kader van de heerschappij der zonde, de heerschappij des duivels. En daar is Gods volk volkomen van verlost. Niet ten dele, volkomen. Want die van boven, die uit God geboren is, zegt de apostel der liefde, die zondigt niet meer. Ja, nou hoor ik al die stemmen, al die slangen die komen uit hun holen. En hoe durf je dat? Ik zeg het niet, Gods woord zegt dat. Maar dat slaat, die zondigt niet meer, dat slaat op onnatuurlijke zonde en de doodzonde tegen de Heilige Geest. Daar slaat het op. Want wij struiken dagelijks in velen. Kijk, Gods woord wordt op de letter gelezen, maar de letter dood. Maar de geest maakt leven. De geest doe je het verstaan naar de mate des geloofs. Weliswaar naar de mate des geestes. Maar Gods woord kan maar zo niet letterlijk gelezen worden. Nou. Het is de Joden een ergernis, de Grieken een dwaasheid, maar wij die geloven is kracht Gods, hè, want het moet geestelijk worden verstaan. Ook als het letterlijk wordt bedoeld, moet het toch geestelijk worden verstaan. Niet vergeestelijke, maar door de geest des geloofs. Want zonder geloof kan je Gods woord niet verstaan. Dat is absoluut onmogelijk. En dan kan je natuurlijk wel de historische betekenis verstaan en bepaalde zaken rationeel verstaan, maar niet geestelijk. Het woord der waarheid, in het woord der waarheid. Hoe streed Paulus? In het woord der waarheid. Dat woordje in, dat is een dierbaar woord. In het woord der waarheid. Niet voorwaarts christenstrijders. Dan moet je er tegenaan. Nou, dat is niet de strijd des geloofs. Nou, hier nog een keer. God, o held, uw zwaard aan uw zijde. Uw blinkend zwaard zo scherp gewet en strijden. En als de doorbreker zal voorgaan, daar komt het op aan. Ik zeg tegen die broeder, ik zeg, jij schiet niet met de pijlen, maar met de boog. Versta je het nou? Ik zeg, ik heb al van die mensen, ja, en hebben geen verstand van een geweer. En dan kijken ze in de loop of de kogel eruit komt. Ja, dat kun je natuurlijk wel doen, maar dat is eenmalig. Hè. Dan verwond je alleen maar je eigen mee. Dan wordt de naam des Heeren gelasterd. Dat kan ik je wel vertellen. Nou ja, die jongen die kwam nog in de schuld. Ja, maar er komt geen dominee meer in de schuld. Die Schortinghuis die kwam nog in de schuld met zijn eertijds. Dat hij als omgekeerde dominee was begonnen en allerlei dwalingen geleerd. Nou, hij weende het uit op de preekstoel. Maar in onze dagen, nou, het woord schulden zijn ze, ja, ze kunnen het wel een ander opleggen. Hè? Maar dat betekent natuurlijk niet, die broeder, als die in de schuld, dat heb je ook aan die dominees geschreven. Maar dat betekent natuurlijk niet dat hij het met hun ketterijen eens is. Nou, dat betekent niet het woord schuld, hè? Want die Roos die zegt, ja, dat is goed, daar moet je maar in blijven, hoor. Daar moet je maar in blijven. En daar bedoelen ze eigenlijk mee, dan moet je nou voor eeuwig je mond houden. Maar dat wordt er niet mee bedoeld, nee. Nee, Paulus die excuseert zich ook, hè, tegen die hoge priester. God zal u slaan, gij gewitte man. Dus Paulus was ook een driftig mannetje, denk er goed om. Ja, die had ook adrenaline in zijn bloed, laat ik het zo maar zeggen. Ja, hij zegt, nou, sorry broeders, ik wist niet dat het de hoge priester was, want je mag een hoge priester niet schelden. Maar je mag hem wel de waarheid zeggen, dominees moeten wel de waarheid gezegd worden, maar je moet niet gaan schelden. Ja, dan kennen ze in onze dagen ook geen onderscheid tussen vleeselijk schelden en geestelijk schelden, want er bestaat ook een geestelijk schelden. Ja, de Heer zal u schelden, gij Satan, want is deze niet juist een vuurbrand uit het vuur? Dus dat is geestelijk schelden. Oh ja, Tegenwoordig mag je niet meer oordelen, want alles wordt uit zijn verband getrokken. Hè? Die van Vlasten ook, Romeinen 13 en dan de gehoorzaamheid en de overheid. En dan gaat die helemaal voorbij. Dat je goden meer gehoorzaam moet zijn dan de mensen. Want ze heel het rijverdom, dat holt dan naar de geneesmeester van de RIVM, van de WHO, van het RD. Al die bronnen, die valse bronnen, die Baalzeberbronnen worden door het RD gepropagandeerd. En het hele rijverdom, nou er was hier nog een man, ik zei dit vertellen. Er was hier nog een man. En hij was lid van, ik heb dat onderzocht, hij was lid van de Pinksterkerk. Glad Tidings. En die man die zegt, hij zegt, ik reed door de country. Hij zegt, en op een gegeven moment zag ik een kerk en daar stond een sign op. We are closed, because we care. En zegt die man, we care, dan moet juist de kerk open. Huh? Als je nou werkelijk care, dan moet de kerk open. Nee, they care because of the coronavirus. Ja, hij zegt, mijn mond viel open van verbazing. Hij zegt, zo ver is het nou gekomen. Nou, en dan schrijft hij nog veel meer. En dan denk ik, dat is normaal man van de Pinksterbeweging. En hij met zijn geschreven stuk. Nou, je leest het binnen de Refo-kringen nergens, helemaal nergens. En dat is nou een man van de Pinkster. Ik heb wel meer een vrouw uit de Pinksterbeweging ontmoet. En die ontmoette ik op de boekenbeurs in Barneveld. En ik had zelf ook zo'n boekenstand daar. En die vrouw die kwam aan mijn tafeltje en ze zegt, ja, dat boekje dat lijkt ik. Ik zeg, nou, hebt u er ook kennis aan? Dat wordt in onze dagen helemaal niet meer gevraagd, weet je wel. Dat wordt allemaal algemeen aangenomen. Ja, ze zegt, ik heb er kennis aan. Ik zeg, vertel er eens iets van. En dan begint ze daar. Mensen die scharen eromheen, voor een hele kring. En dan begint daar die vrouw de bekering te vertellen. Nou, ik kon er niks tegen inbrengen. Dat was allemaal waar. Door recht verlost van de Pinksterbeweging. Nou ben ik niet voor de Pinksterbeweging. Als je dat ervan maakt. Want dat is ook in onze dagen zo. Als je een website aanhaalt, een artikel van een website. Als je daarmee doorlinkt. Ja, dat is zo'n goddeloze website. En dan gaan ze je vereenzelvigen. Alsof je het met heel die website eens bent. Nou, dan kan ik ook wel zeggen, er is nog een kamer vrij in Pieter Baan. Het verstand is ook helemaal weg in onze dagen. Dat zal ik je echt vertellen. Er is geen charisma meer, er is geen kennis meer. Nog geen eens in natuurlijke zin. Ja, bij de wereld nog ontmoet je nog hier en daar een nuchter mens. Maar in binnen dat refendo is de nuchterheid en de mannelijkheid is helemaal verdwenen. Al die dominees zitten als net als die 30.000 fake soldiers achter de geraniums bemoedende vrouw. Nou, daar heb je natuurlijk geen fluit aan. Je ziet het bij Van Vlasten. Ze kunnen niet meer reageren. Nee, hij zegt, ik ga er niet meer op in, want ik heb geen zin. Nee, precies. Precies. Omdat je niet bekeert. Omdat je niet wil zijn die je bent. Allemaal van die vrome snaken. Maar daar gaat God mee afrekenen. Dat zal ik je wel vertellen. En dat heb je al geopenbaard. Eerst gaat hij exposen. Hè, door die ondertekenaar van die nachtverklaring. 235. En die niet ondertekend hebben, die zijn ook... Die staan er ook mee in diezelfde rij, want ze hebben er niet... Daar hebben we niet één dominee tegen getuigd. Want dat Nashville-verklaring is puur heidens. Je kent het onderzoek, ik ga het nou allemaal niet uitleggen. Dat is al gedaan. In het woord der waarheid, in de kracht gods, door de wapenen der gerechtigheid, aan de rechter en aan de linkerzijde. Dus, als je alleen met een zwaard uittrekt, wil Paulus zeggen, dan zou je omkomen. God, God, uw zwaard. Als je dat schild, des geloofs vergeet, als je dat al hebt. En je kunt ook niet alleen met een schild uittrekken, want dan kun je je vijanden niet verslaan. Dan kun je alleen maar pijlen opvangen. Dat is niet de goede strijd. Wat is dan de goede strijd? In het woord der waarheid, in de kracht gods, door de wapenen der gerechtigheid, aan de rechter en aan de linkerzijde. Een echte soldier kan je hieraan herkennen. Die strijden onder de bedier van koning Jezus, kan je hieraan herkennen. In het woord der waarheid, hè, dat is de tota scriptura. In de kracht gods, aangedreven door de Heilige Geest, niet door een Jehu's ijver. Jehu deed ook goede dingen. Maar hij bracht al die baalpriesters om. Daar werd hij zelfs nog door de Heer in geprezen. Want dat was Gods bevel. Maar hij diende nog de afgoden. Maar is niet bekeerd. Dus niet door Jehu's ijver, nee, niet door vleeselijk ijver. Maar door de wapenen der gerechtigheid. Dat zijn geestelijke wapenen. Dat zijn geen vleeselijke wapenen. Hoewel de hugenoten hebben ook gestreden. Of de Waldenzen. En de Schotse geloofshelden. Kijk maar naar de 80-jarige oorlog. De geuzen hebben gestreden met geestelijke wapens. Niet allemaal. Dat was een geestelijke strijd. Want het ging om het behoud of om het herstel van de nije leer. Van de oude waarheid. Van de waarheid van Gods woord. Goed verstaan hoor. En er waren ook woestelingen bij natuurlijk. Lumaai was echt niet bekeerd. Nee, natuurlijk niet. Maar toch in zijn geheel genomen. Vooral toen ze zich aansloten bij prins Willem van Oranje. Toen was er de strijd om die Spaanse dwingelandij te verdrijven. Nou, dat is ook gebeurd. Maar dat kennen we in onze dagen niet meer. Tuurlijk bestaat dat nog. Oh ja, ook in de Tweede Wereldoorlog. Die dominee Frits Klomp. Die bestreed openlijk het nationaal socialisme van Hitler vanaf de preekstoel. Nou mensen, als je dat nou in onze dagen zou overzetten. Wat een watjes allemaal. Wat een angsthazen. Het was angst, allemaal angsthazerij. Ze durven niks meer te zeggen. Bang dat ze op een woordje worden gepakt. Nou, we gaan geen woorden wegen. Dat heb ik bij Van Vlasten ook niet gedaan. Maar ze zeggen niks. Ja, wat wordt hiermee bedoeld? Hè? Dan moet je helemaal uit en te treuren. En er zijn natuurlijk ook, die krijgen wel eens artikelen, ook van anderen. En ik hoorde pas ook nog weer eens een verhaal van zo'n SGP'er. Ja, je hebt mijn e-mail gestolen. Een e-mail gestolen, ken dat? Ken je nou een e-mail stelen? Als dat op internet staat gepubliceerd. En toen zegt die vriend, hij zegt tegen die SGP'er, hij zegt, als ik nou een e-mail had gestuurd... Dat je een nieuwe fiets krijgt bijvoorbeeld. Had je dan ook gezegd, heb je mijn e-mail gestolen? Het is verschrikkelijk in onze dagen. Als ik een telefoonnummer opzoek in het telefoonboek, steel ik dan een telefoonnummer om iemand te bellen? Nou mensen, het is echt, ik noem het dan krankzinnig. Dat is echt krankzinnigheid. Zo ver heb God het overgegeven. Want heel dat afvallige referendum, dat gaat altijd gepaard met zwakzinnige kinderachtigheid. Daar kan je ze aan herkennen. Dat kun je ze aan herkennen. Burggraaf maakt alle dominees zwart om luisteraars te trekken. Nou, dan zeg ik, er is nog een kamer vrij in Pieterbaan. Dan heb je ze echt niet meer op een rij. Verstandelijk al niet. Nee. In het woord der waarheid, in de kracht gods, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en de linkerzijde. Want achter elke struik, zegt Rutherford, leg een slang. Je moet erop beducht zijn. Maar in Christus. In Christus. God, God, o held, uw zwaard en uw zijde. Want de Heere spant de boog. En wie is de boog? Dat zijn Gods knechten. En hij schiet de pijlen af in het hart van koningsvijanden door de bediening van God, van de Heilige Geest. Kijk, daar staat het, hè? In de kracht Gods. Dus je moet niet met de boog schieten, je moet die pijl afschieten. Je moet die boog niet afschieten. Want kijk, als je pijl en boog omkeert en je laat de boog los, nou, dan vliegt die 4 meter voor je uit. Maar die pijl, als je nou de pijlenboog goed gebruikt, als je een pijl afschiet, nou, dan gaan we 300 meter, 400 meter ver. Die wapenen der gerechtigheid, ja, dat wil wat zeggen hoor, dat wil wat zeggen. Om daarin geoefend te worden en Gods volk heeft allemaal ten dele natuurlijk. Want Christus die kon zijn vijanden naar de volle bediening des geestes verslaan, weerstaan, weerleggen. Omdat hij hun harten kende. Maar daarvan krijgt Gods knechten krijgen er ook een deel van. Een deel des geestes. Elisa zegt tot Elia, geef u toch 2 delen van uw geest. Nou, hij kreeg het ook. En zo ontvangen Gods kinderen, dat was ook de Heilige Geest. Dat was niet zeg maar het karakter van Elia of het verstand van Elia. Nou, dat was de geest des geloofs. En zo ontvangen ook al Gods ware geroepen knechten een deel des Heilige Geestes. Niet een gedeelde Heilige Geest. Nee, de sterren zijn verschillend in hun kracht van weerkaatsing. Zo moet je het verstaan. Maar ze ontvangen alle het volle licht. En daarvan weerkaatsen ze maar een hoeveelheid sterkte. Maar het is niet een gedeeld licht. Nee. Dus door de kracht God, door de wapenen der gerechtigheid. Efeze 6 spreekt aan het doet aan de volle wapenrusting Gods. Opdat gij moogt wederstaan. De listige omleidingen des duivels. Want overal zit de duivel in onze dagen. Overal zit, men is er niet op beducht. De dominees die slapen, zit achter de geraniums. En die preken zogenaamd een vol evangelie. Ik krijg ook nog een artikel toegestuurd van een dispuut tussen dokter G.A. van den Brink, hij is geen dominee meer. En ja, hij is tegenwoordig ook dokter J.M.D. de Heer. Nou, daar heb ik genoeg over geschreven. Die man is helemaal exposed, is een valse leraar. En dan gaan ze elkaar te lijf. Want bij J.M.D. de Heer ben je door de... Die zegt, wee mij als ik de wet niet preek. Nou, daar had die dokter G. van den Brink gelijk in. Hij zegt, in de Bijbel lees ik het anders. Paulus zegt, wee mij als ik het evangelie niet preek. Dus dat had G. van den Brink, dat was een plus voor G. van den Brink. Maar om even aan te duiden, G. van den Brink, dat is de J.M.D. de Heer in de steltevormde kerk. En J.M.D. de Heer is de G. van den Brink in de gereformeerde gemeente. Dus dan weet je al hoe je ze kwalificeren moet. Het gaat niet om die persoon, maar ik vond dat dispuut. En dan trekt G. van den Brink Luther erbij. En Luther heeft gezegd, en Luther heeft dit gezegd, en dat gezegd, en zus gezegd, en zo gezegd. Maar die J.M.D. de Heer is natuurlijk een 100% valse leraar. Want die zegt, als de ontdekking der wet, als je dat kent, ben je al wedergeboren. Nou, dat bestreedt natuurlijk die G. van den Brink volwerpelijk. Want ik denk niet dat hij het zelf kent. Want dat is natuurlijk, zeg maar, ook een leraar van geloofstoeristing.nl. Nou, dan weet je al genoeg. Hè? Dan kun je 3 dvd's kopen en als je die gezien hebt, dan ben je bekeerd. Hè? Dat ze, hun hebben er een systeem van gemaakt. Want wat is wedergeboren? Boorte, nou, je moet het maar lezen wat die G. van den Brink erover zegt. Maar dat is het dus niet. Dat is het dus niet. Dus daarom zeg ik die J.M.D. de Heer. Dat is de G. van den Brink in de gereformeerde gemeente. En die G. van den Brink is J.M.D. de Heer in de hersteltevormde kerk. Want die zijn ook helemaal versodemiseerd. Mensen, daar zegt Paulus van, gaat uit vanavond. We komen er nog wel op dat 17e vers. En die strijd die geschiet door eer en oneer, want dan ben je niet aangenaam voor de godsdienst. Hoor. Zoals, hè, als je dat woord nou letterlijk verstaat in vers 4, aangenaam. Nou, dat betekent niet dat je aangenaam bent voor de godsdienst. Aangenaam voor het vlees, toch je dat Paulus dat hier bedoelt. Nou, nogmaals. Paulus die sprak genuanceerd door de kracht des Heilige Geestes. In het woord der waarheid. Hij preekte Gods woord, niet zijn eigen woord. Want als ik die van Vlastuin lees, dan is het allemaal wat hij ervan denkt. Naar mijn mening, dat is toch geen bewijslast. Dat is tegen dat woord aangenaam. Dat is tegen dat woord genuanceerd. Dat is tegen dat woord we commending ourselves. Dat heeft er niks meer mee te maken. Alles is gebaseerd in onze dagen op de kerkelijke, op de generale opinie. Nou ja, dat heeft natuurlijk niks met het ware geloof te maken. Als het RD beweert, die publiceert dan een YouTube-video waarin 2 verpleegsters aan het woord komen. De een werkt in een verpleegshuis in Haastrecht. Ik heb dat onderzocht, ze werkt er helemaal niet. Dus dat is al de leugen op zich. Niemand kent haar. Dat was die Anja Stichter. Niemand kent haar. Dus dat is al een leugen op zich. Ze draaien dat in elkaar, dat is ook allemaal fake. Maar we zeggen het RD, nou, 1 is door het geloof, dat noemen ze gelijk al geloof, 1 is door het geloof voor die vaccinatie, en dan weten ze helemaal niet waarover ze praten, die C-vaccinatie is geen vaccinatie, dat is een dodelijke depopulatiespuit. En die andere verpleegster is door het geloof tegen vaccinatie. Zo wordt dat nou, ik zeg nou, dit heb ik voor of tegen, het heeft niks met waar geloof te maken. Dat heeft er niks mee te maken. We gaan niet over voor of tegens. Dr. P. de Vries die zegt, ik ben een grote voorstander van de kinderdood. Kun je er mee voor God verschijnen? Nee, natuurlijk kun je er niet mee voor God verschijnen. Als je het woord preekt, dan preek je de kinderdood. Heel eenvoudig. Dat heeft niks te maken met of je daar voorstander van bent. Dat is ook alweer zo'n partijstelsel. Voor en tegenstanders. Houd erover op. Je bent in Christus of je bent het niet. Dat is het criterium. Dat is de toetsing. Door eer, en dan gaat het door eer en oneer. Ik heb het u al gezegd. Paulus was maar nog maar net tot bekering gekomen. Of hij predikt Christus. En dan werd hij gelijk naar het leven gestaan. En dan werd hij door broeders met een mand over de muur gelaten. Nou, dat is nou het waarachtige kenmerk van Gods ware geroepen knechten. Nou kort, je krijgt de stenen nog niet door je ruit. Dus het zou me jou wel helemaal meevallen. Je krijgt de stenen door me uit. Ik werd naar het leven gestaan. Ze kennen het niet meer. Nee, want ze passen het aan. Ze hebben een aanpas evangelie. Want die Kort die noemt dat wel algemeen. Dat moet allemaal verbannen worden, die sodomie, zegt hij. Maar hij noemt niet, hij keert zich niet. Oordeelt gij die binnen zijn. Nou, daar beginnen ze niet aan. Oh, dan is het ineens allemaal verslommeringen.
En dan onttrekken ze zich van de vrijmaakplicht. Elke dominee onttrekt zich van de vrijmaakplicht. Er is geen één dominee die tegen de roepende zonde van kerkland en volk getuigt. En dan moet je eerst met je eigen huis beginnen, met die kerkzodemie. Er is er geen één die doet, want ze zijn het er allemaal mee eens. Ja. Nou, God zal het zien en zoeken. Als onbekend, nochtans bekend, als stervende en zien we leven, als getuchtigd en niet gedood, als droevig zijn we toch altijd blij, als arm, toch veel rijkmakende, niets hebbende, nochtans alles bezittende. Ja, als verleiders, hè, dus zo aangenaam was Paulus niet. Want hij werd ook dikwijls als een verleider, als een pest uitgemaakt. Dus zo aangenaam was hij niet. Nou, dat wordt ook dan niet bedoeld, hè, dat wordt aangenaam. Ja, ik ben ook niet geroepen om het u aan de verstand te praten, maar generaal gesproken is dat hele referendum is zo dood als een pier. Het is net als dat je snacks uitdeelt op een begraafplaats. En dan zegt het woord de vogels, komen de kraaien komen en pikken het weg. Want die doden nemen niks aan. Heel eenvoudig. Ze geloven niet meer, de doden zullen horen. Dat wordt niet meer gepreekt. De stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. En dan sta je op uit je Adamsgraf. Op de stem van de Zoon van God. Op het woord van God. Op het evangelie van Christus. De beloften die in Christus ja en amen zijn. Niemand komt spontaan tot het geloof in Christus. Dat is altijd gebaseerd op de belofte Gods die in je hart worden toegepast. Denk er goed om hoor. Het geloof is altijd gegrond op de belofte. Die uit de mond van Christus komt. Ja. Toegepast, in de toepassing dus harten. Onze mond is open gedaan tegen u, Corinthiërs, ons hart is uitgebreid. Gij zijt niet nauw in ons. Dus Paulus had zijn hart wijd open voor de Corinthiërs, maar hij zegt, gij zijt wel nauw in u ingewandeld. Allemaal van die zwijgende bakkers. Ja, wat heb je daar aan? Wat heb je, ja, als je niks hebt, heb je ook niks te zeggen. Maar ik bedoel, die Corinthiërs, die waren toch, hè, dat was de gemeente van Christus, hè, daar had God een groot werk gedaan in de bekering van die heidense Corinthiërs. Ze waren christenen geworden, waren christenen. En er was natuurlijk nog wel veel aan de hand in die gemeente van Korinthe. Want eigenlijk met die gemeente van Korinthe heeft Paulus het meeste werk gehad. Dat moet je echt opmerken. Maar als de censuur, Paulus laat ook de censuur gelden, dat wordt in onze dagen ook niet meer gedaan. Hè. Die van Vlastuin, die vergelijkt dan die incestdader uit Korinthe met die Timotheus pedofiel. Nou, ik zeg, nou valt toch echt mijn mond open van verbazing. Ben je daar professor voor geworden? Om dat te vereenzelvigen, terwijl die incestdader onder zijn censuur werd gezet door de drijfbrief van Paulus. En die man die heeft zich bekeerd en die pedofiel die mag gewoon zijn gang gaan. Die wordt helemaal niet kerkelijk gecensureerd. Ze staan gewoon te vloeken, letterlijk. Want dat is vloeken. Dat is Gods naam lasteren. Als je zulke dingen met elkaar vereenzelvigt en daar net zoals die dominee een incestgeval vereenzelvigt met het overspel van David. Nou mensen, dan ben je van mij een heiden. Dan ben je geen geroepen knecht van God, dan ben je ook niet bekeerd. Absoluut niet, daar geloof ik absoluut niks van. Net zoals die Labé, die incestdaders de handen boven het hoofd houdt, dat doet hij werkelijk. Want hij maakt de daders, die stelt hij voor als slachtoffers. En hij geeft ze niet aan bij de burgerlijke overheid. Hou je dan die daders die de handen boven het hoofd, ja of nee? En dat ontkennen ze dan allemaal. Nou, je leeft dan echt in een fake wereld. Er is hier in het Westen, is er weinig of niks meer te doen binnen het Koninkrijk Gods. Ja, zoals Ezekiel en Jeremia geroepen werden. En wisten dat ze niet gehoord zouden worden. En nochtans moesten ze preken om de oordelen te verkondigen. Dat blijft dan over. Dat blijft dan over. En soms haalt de Heer er nog een enkeling uit. Maar hier in het Westen, het is al over. Het is al over. Het is allemaal afval. En dan komt Paulus, en dat behoort ook tot onze tekstwoorden. Ja, we zullen er eerst van zingen, gemeente. Altijd die tussenzang overslaan. Het is ook niet recht. Het derde vers van Psalm 45. Uw pijlen verven, uw boog gedreven, zijn scherp en doen gehele volken beven. Zij vellen neer wat uw vermogen tart en dringen diep in vijands wrevelig hart. Het derde zangvers van Psalm 45.
trek niet een andere juk aan met de ongelovigen. Nou, dus je mag niet meer in die regelkerken verkeren. Dus dat is heel eenvoudig, want het is allemaal ongeloofstaal. Dat is allemaal aangepast evangelie. En ook nog een vals evangelie. Twee mens leer. Allerlei valse oecumenische handreikingen met Rome. Met Sodom en Gomorra, noem maar op. Met de wereld. Trek niet een andere juk. Paulus noemt dat een andere juk. En kijk maar naar die bijvoorbeeld die JMD, de Heer, hij is helemaal exposed ook op de website. En hij zegt, weet mij als ik de wet niet predik. Hij preekt helemaal niet de wet. Ze preken helemaal niet de wet, want ze hebben helemaal geen kennis aan de bediening van de wet. Hij preekt de wet niet tot verdoemenis, dat doet trouwens geen één predikant. Hè? Ze preken de wet niet meer tot verdoemenis. Ja, zegt Van Vlassen, de wet verdoemd. Ja, ja, ik zeg maar, de wet heeft vier fases. En dan slaan ze die laatste fase, willen ze wel nog wel, ja, de wet verdoemd. Ja, ze kennen het zelf niet, want dan zou je andere taal spreken. Maar de wet is de bediening des doods. Zo preekt die JMD de wet niet, hoor. Zo doet niemand dat meer. No. Om die te doen in dankbaarheid. Ja, de wet veroordeelt en dan kom je schuldig openbaar. En dat volkje, dat schuldige volkje. Nou, dat is niet Gods volk, hoor. Dat kan ik je zo vertellen. Nee. Het begint wel met ontdekking. Met vervloeking, verdoeming, maar die doden kennen ze niet. Nee, want ze houden die oude mensen in het leven. Die wordt meegesmokkeld door de enge poort. Nou, dan preek je de wet niet. Dan ken je de wet ook niet. Paulus zegt, in mijn eertijds kende ik de wet niet. Nou, toen het gebod kwam, ja, toen werden de zonden levend. En wat doet die bediening des doods, die van de wet? En ik ben gestorven. Dat is de leer van Christus. En als je daar van afdenkt. Door een tweemens leer, door die oude mens met die nieuwe mens te vereenzelvigen, of die oude mens aan die nieuwe mens te plakken, en die oude mens door de enge poort te smokkelen. Nou, dan sta je echt gelijk met de valse leer van Rome, met alles wat Rome erbij doet. Ja, want het is waar of vals. Het is niet half waar, half vals. Het is waar of vals. Je bent in Christus of je bent het niet. En in Christus is er geen oude mens meer. Nee. Het is ongelooflijk. En ze wil het niet, ze wil het nog maar amper gezegd hebben. He, want dat vinden ze een negatieve leer. Als je dan de Heidelberger catechismus, want die onderschrijving van de drie formulieren van enigheid, dat heeft wat oneenigheid teweeg gebracht. Omdat men niet verstaat wat men zelf onderschrijft. Dat heb je ook met die Nashville-verklaarders. En ze kregen zo'n hoop tegengas, want die Nashville-verklaring die was voor de wereld natuurlijk nog veel te rechts. Nou, het is zo links als de duivel wat daarin staat. We hebben het aangetoond op grond van Gods woord. Ja, dus wat men in onze dagen kijkt, dat is allemaal aanpassing. Nou, Paulus zegt, als ik dat deed, was ik geen dienstknecht van Christus. Kan je niks aanpassen. Ja, zegt die van Vlastuin, ik ben het wel eens met de radicaliteit van wet en evangelie, zoals Burggraaf dat leert. Hij is het er helemaal niet mee eens. Dat zijn allemaal uitspraken omdat ze er niet omheen kunnen. Daarom zeggen ze het. Maar ze preken het zelf niet. Nou, je hoort in geen ene preek met de verdoeming, de doding van de wet. Als de wet niet meer verdoemt, ze spreken het evangelie niet vrij. Zo eenvoudig is dat. Daar hoef je niet aan te beginnen. Paulus heeft niet aan die wet begonnen. Nee, de wet is met hem begonnen. Ze draaien het ook allemaal om in onze dagen. Ja, die kleniaanse lasteraars, die zeggen dat. Hè? Die burggraaf mag alle dominees zwart om meer luisteraars te trekken. Maar zelf mogen ze alles lasteren wat nou uit God geboren is. En wat de leer van Christus betreft. Om al die dominees te rechtvaardigen die valse leringen leren. Om die etalagekasten. Nou, ga je gaan. Als ze dan een artikel onder de ogen komen. Ja, dan staren ze geblind op een woordje. En ze gaan inhoudelijk gaan ze nergens op in. Want ze hebben er niks tegen in te brengen. Dat zijn ook die rechtse fariseeërs. Die rechtse beunhazen. Die zijn bijna nog gevaarlijker. He, want als de duivel komt in de gedaante van een briesende leeuw, ja, dan kan iedereen dat wel zien. Maar als die komt in de gedaante van een engel, dat is veel gevaarlijker. Veel gevaarlijker. Die mensen die gaan langs het randje. Maar toch zegenen ze rijp en groen in. Dat is de vrome versie van die kleniaanse lasteraars. Dat is de vrome versie ervan. Maar je moet er maar op letten. Ze lasteren net zo erg of nog erger als en die mensen op de linkse kant van de Bredeweg. Daar moet je toch wel ogen in hun hart voor krijgen om dat op te merken. En dat is niet moeilijk hoor. Nou, dat is geen wiskunde. Al dat gefilosofeer over bepaalde zaken. Ze geven al die vijanden een platform. Moet je ook maar opletten. Dat doet een knecht van God niet. Die gaat kort door de bocht. Die dominee Kort, die had in de deur open moeten doen. Had de jongens kort toe moeten spreken. Hoef je niet te schelden.
Ja, gewoon. De waarheid Gods, de eer Gods. En ze zeggen, jongens, zo staat het in Gods woord. Dat moet ik preken. En of ik daarmee eens ben of niet mee eens ben. Dat wordt niet gevraagd. Bekeert u, dat is de oplossing. Nou, dag. Ja, dat mag nog ineens. Zeg niet, zijt gegroet. Opdat je geen deel hebt met hun zonde. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen, want dat betekent een ander juk aangaan met degene die een valse leer leren. Met degene, ja, je mag ook geen juk aangaan. Dat ziet hij niet speciaal op een huwelijk ook. Je mag natuurlijk niet met iemand trouwen van een andere religie. Maar ben je er zelf al bekeerd? Dan moet je eigenlijk maar eerst aanvragen. Trek niet een ander juk. Dat is een juk of gemeenschap met degene, dat zeggen de kanttekenaren, zeer juist van een ongelijke of valse religie. Want gelijk daar afgodische heidenen waren, daar kan je geen familiaire gemeenschap mee onderhouden. Kijk, Paulus zegt ook op een andere plaat, niet al zo dat je er helemaal geen omgang mee mag hebben, laat ik zeggen businesswise, of in een ander verband, want dan zou je uit deze wereld moeten gaan. Als je tegen een heidense postbode zegt, ja, maar je mag niet meer post in mijn deur gooien hoor, want je bent een heiden. Nou, zo wordt het niet bedoeld. Zo wordt het absoluut niet bedoeld. Nou, dan zou ook het evangeliebevel ook niet meer geldig zijn. Ga dan heen, onderwijst alle volk. Nou, je mag geen familiaire gemeenschap onderhouden met een ongelovig, met een atheïst, met een sodomiet, met een heiden. Met degene die valse leringen leren, die niet overeenkomstig zijn met de gezonde woorden van onze Heer Jezus. Dan mag je geen familiaire. Nee, je mag ze natuurlijk wel waarschuwen, vermanen. Eerst in de geest der liefde. Als het onkunde betreft. En als ze zich niet bekeren, ze gaan door. Ja, dan scheid je de wegen. Heel eenvoudig. Dat geldt natuurlijk ook die ongelovigen. Hè, want dat woordje moet je goed en breed verstaan. Dat betekent niet alleen degene die het ware geloof niet hebben. Nou, hier het woord ongelovige, dat is veel breder bedoeld. En we hebben net daar ook al iets van genoemd. Want wat mededeel, Paulus die vergelijkt dat, dan gaat hij dat uiteenzetten. Wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid. Hè, dus de ongelovige staat gelijk met ongerechtigheid. En wat mededeel heeft het licht met de duisternis, het woord ongelovige, zijn de kinderen de duisternis. Goed verstaan. En wat samenstemming heeft Christus met de Belial. De ongelovigen, dat zijn duivelskinderen. Want Belial wordt hier bedoeld met de duivel. Dus, kun je geen familiaire omgang meer hebben. Dus dat betekent ook niet aan dezelfde tafel eten. Dat ken je hem. Dat ken echt niet. Nee. Ja, er staat ook als de ongelovige u. Maar dat betekent het woord ongelovige iets anders. Als hier het woord ongelovige. Kijk, als je op een bruiloft en er wordt de tafel toebereid, dat zijn allemaal geen bekeerde mensen. Nee, logisch. Ja, dus maar goed, aan dezelfde tafel zitten, de familiaire gemeenschap mee hebben. Dat betekent dat. Dat is verboden. En dat zal ook een kind van God niet willen. En wat samenstemming heeft Christus met de Belial, en dat is de kerk van vandaag, die kunnen dat wel. Of wat deel heeft de gelovigen met de ongelovigen. Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden. Want gij zei de tempel des levende gods. Hè? Ons lichaam is de tempel gods. En wie de tempel gods schendt, die zal gods schenden. Dus als je eigen laat vaccineren. Vaccinatie algemeen is al verwerpelijk. Kan gebeuren dat je het in je onkunde. Dus vergeeflijk, absoluut vergeeflijk. Maar die C-vaccin, dat is een 666 spuit. Denk er goed in. Je bent gewaarschuwd. Ik hoef het niet meer uit te klaren. Er staat genoeg informatie op de website. Of wat samenvoeging heeft de tempel gods met de afgoden. Want gij zijt de tempel des levende gods. Dat betekent de Heilige Geest woont in die tempel. In elk kind van God afzonderlijk. En ze hebben daar ook als gemeente van Christus gemeenschap met het hoofd en met elkaar. Gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hem wonen. Daar staat het. En ik zal onder hem wandelen. En ik zal hun tot de God zijn. Ze zullen mij een volk zijn. En nou nog dat laatste. De 17e vers gaat, daarom gaat uit het midden van hen, scheidt u af. Wat is dat? Is dat een andere kerkstichter? Dat is het niet. Nee. Wat betekent dan dit afscheiden? Uit het midden gaan. Gaat uit van haar, mijn volk. Gaat uit het midden van hen. Gij die de vaten des Heren draagt, vertrekt, gaat uit van haar. Er staan zoveel teksten in Gods woord, die zijn gelijkluidend. Openbaring 18, vers 4. gaat uit het midden van hen, gaat uit van haar mijn volk, opdat gij met hun zonden geen gemeenschap hebt en van hun plagen niet ontvangt. Daarom gaat uit het midden van hen, uit die valse kerken, uit die valse reformkerken. Ja, het kind van God zal daar van harte toe gewillig en bereid zijn, want die wil haar hoofd volgen. En als ik daartoe onwillig ben, ben je geen kind van God, dus dat is heel eenvoudig. Wat is dat afscheiden? Komt, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legplaats. Dat is de enige wettige kerkelijke afscheiding. Toen Paulus de gelovigen afscheidde van de lasterende Joden en hij ging verder preken in een of andere school van tyrannus, dat is ook die afscheiding buiten de legerplaats, tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Ja. En raak niet aan hetgeen onrein is. Dan is er ook geen heilige avondmaal meer in die kerken. Ook al zeggen ze dat dat is. Dat is ene complete onreiniging van het heilige gods. Omdat ze de inzettingen veranderd hebben. Gods inzettingen veranderd hebben. Dus dat betekent een doorlopende overtreding van de leer van Christus. En wat hangt daaraan? Zegt een apostel, dan heb je God niet. Dan ben je niet bekeerd. Heel eenvoudig. Maar zo mag er niet meer gepreekt worden. Dat maakt me echt niks uit. Al zegt heel de wereld dat. We hebben ons te houden aan Gods bevel, aan Gods woord. Om dat onvervals te preken. Ja. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heer, en raakt niet aan hetgeen onrein is. En ik zal u lieden aannemen, omdat die, want dat wordt zo gezegd. Maar als de Heer iemand bekeert, hè, want het woord is niet gebonden. Als de Heer iemand bekeert in de valse kerk, dan gaat hij eruit. Dan geldt dit, gaat uit het midden van hen. Uit de Romeinse kerk, uit die reformkerken, want die zijn geklonken aan Rome. Ja, absolute waarheid. Alle dominees hebben Rome de hand gereikt. Dan zal ik het zomaar eens zeggen. Dan zal ik het nog maar eens na te zeggen. Want ze zien de paus niet meer als de antichrist. En kun je de antichrist de hand reiken? Nee, zeggen ze dat. Moelkerken nog zeggen. Nee, dat is niet de antichrist. Dat we mogen veel banger zijn van de islam. Van de oprukkende islam. Wat een onverstand. Verschrikken. Men weet niet meer waar Rome is. Ik heb u onlangs gepubliceerd. De drie bolwerken waardoor de deep state werkt. Financiële bolwerk, geestelijke bolwerk en de militaire bolwerk. Washington DC, militaire bolwerk. Ja, Joe Biden heeft geen militaire macht hoor. Laat je eigenlijk niks wijs maken, dat is een fake president. Als je die inauguratie hebt gezien, dan heb je een Hollywood film gezien. Ja, ik houd het nog steeds vol, want omdat het zo is. De militairen zijn aan de macht en dat is natuurlijk ook gevaarlijk, want dat Pentagon, dat zijn ook geen christelijke jongens, hoor. Dat mag je echt zeggen. Nou. Maar drie bolwerken. Het Vaticaan is het geestelijke bolwerk. Dat is een oppermachtig bolwerk. In horizontale zin te verstaan. Een oppermacht, ik heb het over drie menselijk oppermachtige bolwerken. Washington DC, centrum van Londen, dat is het financiële bolwerk. En het Vaticaan is het geestelijke bolwerk. Dat is de geestelijke antichrist. En die financiële bolwerk, de militaire bolwerk, dat is de wereldlijke antichrist. Dat leert Gods woord. Ja, zegt die dokter Janssen, Paulus die wist in zijn dagen nog niet dat de pauze komen zou. Nou mensen, er is nog een kamer vrij in Pieterbaan. Want dat is verstandelijk al onzin als je dat durft te zeggen. En in geestelijke zin is het godslastering. Want dan zeg je eigenlijk, Paulus had de Heilige Geest niet. Die kon dat niet weten. Dan zeg je de Heilige Geest als onwetend dat de antichristen komen zou. Het is toch verschrikkelijk. Wat er in onze dagen allemaal beweerd en geleerd wordt. Unbelievable. Gaat uit het midden van hen. En scheidt u af, zegt de Heer. En raakt niet aan hetgeen onrein is. Dus als de bannen liggen opgestapeld tot het hemeldak. Dan is ook werkelijk alles onrein. En dan zegt de Heer tot Jozua over één ban. Als gij de ban in het midden, die in het midden van u is, niet verdelgt, ik zal niet meer met u wezen. En dan verslaan die mannen uit Ai, dat kleine legertje uit Ai, dat ganse leger dat Israëliet. Als de Heer niet in de strijd is, nou, dan kun je wel inpakken. Dan kun je kramerij, raapt uw kramerij weg uit het land. Wat zegt dat, die psalm, ik weet even niet wat staat, wij steunen niet op stalen bogen. We gaan ten strijde, maar we steunen niet op onze vleeselijke wapens. Want als dat zo is, als je op je wapens steunt, dan zijn het vleeselijke wapens. Maar diezelfde wapens kunnen geestelijke wapens zijn als je steunt op die grote held. O held, God, uw zwaard niet meer zijn. Ook letterlijk, terwijl ze hebben ook een geestelijke strijd gevoerd met letterlijke wapens. En ze hebben die strijd gewonnen. Want de Heer was erin.
Als je de geschiedenis niet kent, ja, dan moet je altijd het wiel zelf uitvinden. Dat is ook een zielig leven eigenlijk, hè? Want je zou hevig, geïnteresseerd is niet het goede woord, de liefde zoekt te kennen. En de liefde zoekt het wezen te kennen. Ja, daar. Hè, dan wil je dat weten. Dan wil je daar kennis van nemen. Niet alleen verstandelijke kennis, maar om door gevormd te worden. Hoe de Heer ook in het verleden heeft gewerkt, hoe hij zijn wonderen heeft verheerlijkt. Hoe die geestelijke oorlogen zijn gevoerd. Dat gaat altijd tegen God en het levende kind. Dat denken we goed om. Waarom woeden de volkeren? En bedenken ze ijdelheid. Omdat het een strijd is tegen de Heer en zijn gezalfde koning. Ja. Ook in de kerken wordt die, omdat het oordeel beginnen bij het huis Gods. De Heer heeft alles gescatterd, alles verspreid. He, zijn planting weggenomen, uitgerukt. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Zelfs dit ganse land. Dat is de kerk van vandaag. Hier in het westen. Hier in het westen hoor. Want God heeft zijn gemeentes nog wel. Oh ja. Maar hij gaat die reformkerken voorbij. Van Vlastijn, als je dat leest, dan zeg ik, jij hebt de geest van Christus niet. Dat is niet oordelen. Maar aan de vruchten zult geen kennen. Als je dat leert, dat Gods volk nog onnatuurlijke zonde kan bedrijven. Nou, dan ben je wel van de duivel besnuffeld. Dat zal ik je wel vertellen. Dan maakt ook de genade geen onderscheid meer. Nou, dat is een ontzettende zonde. Daarom kun je een ware en een valse knecht kun je aan onderscheiden. Een valse leraar die preekt genade die geen onderscheid maakt. Dus dat is valse genade, dat is geen vrije genade. Hoe komt dat dan openbaar, dat onderscheid? Hier, scheidt u af. Dat is het kenmerk. Dan kun je niet meer met die valse kerken meedansen. Met die valse leringen, met die valse leraars. Ja, dan zegt hij, kort heb ik ook een boek geschreven. Hij zegt, ik bestrijd geen valse leraars, maar alleen de valse leraars. Dat is vals. Dat is heel vals. Dat is verschrikkelijk vals. Want je kan geen valse leringen onder de tucht zetten. Alleen valse leraars. Kun je zien hoe vals dat is. Want dan hoef je de censuur niet aan te roezen. Die twee sleutelen des hemelrijks die Christus zijn gemeente heeft gegeven. Die hebben alle kerken buiten de deur gelopen. Dus dat zijn geen gemeente gods meer. Nou, absoluut niet. Hoe vroom het er ook aan toe gaat. Kort, die wordt overgoten met een zee van bloemen. Het gaat mij niet om die persoon. Ik heb de strijd niet tegen vlees en bloed. En Christus kreeg een nagel door zijn handen en zijn voeten. Nou, dan kun je het onderscheid zien. Dan komt het onderscheid wel openbaar. He? En ze nemen een schenk aan en buigen het recht. Ja, ja, wat bedoel je ermee, zegt Van Vlastijn. Zouden die zich allemaal nog van de dommen, dat doen ze net of de neus bloedt. Nou, mensen. Het is geen partij meer, nee. Maar die gemeente van Korinthe was toch al bekeerd. Die was nog te vermanen. Die waren nog toe te spreken. Onze mond is open gegaan, open gedaan. Tegen u, o Korintiërs, ons hart is uitgebreid. Uitgewijd. Het volgeluid van de bezuin komt eruit. Omdat Paulus wist. Ja, jullie zijn wel nauw hier ingewandeld. Maar dan moet lucht des geestes ingeblazen worden. Dat is het woord Gods. Een mens zal niet bij brood alleen leven. Maar bij alle woord wat uit Gods mond uitgaat. Gods mond, dat is zijn woord. En dan was dat waarschijnlijk aan de hand. Hè, dat ze toch daarmee sjoemelde, we zien dat ook natuurlijk onder Nehemia, dat de Joden zich hadden verzwagerd. En als het ook in het kader van het verbond moet dat geweerd worden, mag ook, trek niet een andere juk aan met de ongelovigen. En dan worden de gelovigen zodanig getekend als verbondskinderen, in en uitwendig. In en uitwendig. Dus het woord gelovigen hebben ook dikwijls een bijzondere betekenis en een algemene betekenis. Ik kan ook zeggen, jullie kinderen zijn allemaal gedood, jullie behoren tot de gelovigen, in algemene zin. Maar in bijzondere zin wordt daar Gods volk mee bedoeld, en dat hebben we altijd goed onderscheiden. Daar was nog werk te doen in die gemeente van Korinthe, dat is altijd. Ook tegen de Galatiërs heeft Paulus zijn mond open gedaan, en wel in bestraffende zin. Wie heeft u betoverd, gij uitzinnige Galatiërs? Ja, dat is soms noodzakelijk. Ja, dat was de beginnende kerk weliswaar, geneigd tot
zich te laten gezeggen door valse leraars die met een hele vrome mond, hè, dat is nou die gelooftoerusting NL. En die probeer je dan aan dat geloof aan je mouw te spelden, wat niet het ware geloof is.
Nee.
En dat is ook op jij dat podium, maar ook binnen alle reformkerken. De Melanenkerk, Christelijk Reformeerd, HK, het is allemaal sodomitisch in de eerste plaats. Maar het is ook allemaal vals oecumenisch. En dat gaat dan onder het mom van broederliefde. Ja, de een uitnemender achterste de ander, maar dan nemen ze ook al die ketterijen mee. Die achter ze ook allemaal uitnemen. Ja. Want ik ben niet heter, weet je wel, al die terminologie die in onze... Je moet er maar veel voor bidden, want als het daarover gaat, je schrijft dan meneer Kort aan en dan zeg je, ja, die SGP, je hebt het over sodomie, man, hou op, begin in eigen huis. Ja, je moet er maar veel voor bidden. Nou, ik zeg, bid niet voor de duivel. Dat is heel eenvoudig.
Wat een tijden, ja. Er is niks nieuws onder de zon, want als je weet hoe het Romeinse imperium in elkaar zit, unbelievable. Wat een ontzettende zonde werd er daarop bedreven. Nou, Sodom en Gomorra. De tijd van Abraham. Niks nieuws onder de zon.
Maar de Heere rukt Lot daaruit en nou kunnen ze allemaal blijven zitten. De wereld spreekt er schande van, wat de kerken kerstenen aan ongerechtigheid. Maar hier zegt Paulus, wat samenstemming heeft Christus met de Belial? Als dat aan de hand is, dan moet je echt vertrekken hoor. Moet je eigen vrijmaken. Je schrijft een brief of je geeft een getuigenis. En, dat zijn twee dingen. Vrijmaken, maar niet blijven zitten. Gaat uit van haar. Het stof van je voeten schudden. Hun tot een getuigenis. Anders is dat niet een Bijbels vrijmaken. Kijk, die MG van der Hoeven, die is uit die HK gaan. Die zit nou thuis, maar heeft zijn eigen niet vrijgemaakt. Niet publiek, dat moet publiek hoor. Denk er goed om. Dat moet publiek. Want anders ben je echt een huichelaar. Als je dat maar zeg maar zo onder de tafel steekt. Het is geen muizengodsdienst. Nou, zet een bezuin aan je mond. Ook in die ding. Publieke zonden moeten publiek worden bestreden. Het gaat nou allemaal in de kerkelijke doofpotten. God gaat ze openmaken hoor. God gaat ze. Het helpt niks. Het helpt echt niks. Als jij als een kerkpoliticus beweegt. Je komt straks voor Gods weten in de tand. Alleen ze zeggen, ze weten niet meer wie God is. Nee, anders zou je het niet durven. En zou je het ook niet doen ook. Als je God lief hebt, dan heb je ook zijn rechten lief. Dan heb je ook de heilige wet lief. Oh ja, hoe lief heb ik uw wet? Zij is mijn betrachting in Christus. Niet door de wet te doen. Nee, om zijn voetstappen te drukken. Maar ze zijn allemaal vijand van het kruis van Christus. Ik zeg het wenende, zegt een apostel. Dat ze vijanden zijn van het kruis van Christus. De ergernis van het kruis er niet gedaan. Opdat ze niet vervolgd zouden worden. Daar heb je het. Dat is de kerk van vandaag. Als je het ontkent, ben je duivel. Heel eenvoudig. En dan is de ene HK niet vromer als de andere HK. Ik heb ook mensen gehoord, ja, dat is een hele wereldse gemeente. En dat is een, ja, dat is een hele vrome gemeente. Ah, absoluut niet. Ze maken allemaal deel uit van hetzelfde huis. Dus er wordt niet gereformeerd. Er zijn al die dominees. Ze willen wel de reformatie herdenken. Kan niet hoor. En het gebeurt ook niet. Maar ze wilden zichzelf niet reformeren en niet bekeren, betekent dat. En het zal ook niet gebeuren, want als de kerk afvallig geworden zijn, is er geen weg meer terug. Persoonlijk zou de Heere nog die en gene, een schaap, een verloren schaap, zou die eruit kunnen rukken. Oh ja, maar die kerken, dat is allemaal afgeschreven. Door God hoor, door God. Ze hebben zichzelf ook afgeschreven. Want ze hebben zich niet gehouden, niet willen houden aan de leer van Christus. Allemaal zelf de dienst uitmaken, ja. Maar als je de voetstappen der schapen drukt, dat is buiten de leegplaats. Ik zal u tot een vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Hij heeft het voor het zeggen, hè? Hij heeft het voor het zeggen. En nou is niet alles wat mensen zeggen, ja de Heer heeft gezegd van de Heer. Dat moet ik je gelijk zeggen, want hè, ook in het Oude Testament, de apostel zegt, ja er zijn vele valse profeten. En dan wijst hij terug naar het Oude Testament, het was vol met valse profeten. Weet je wat ze deden? Het staat in Deuteronomie 17 geloof ik. Die laten de os en de ezel samen ploegen. Nou dat was echt van God vervloekt, dat was ook verboden. Je mag de os en de ezel niet tegelijk laten ploegen. Dat is Christus, Nieuw Testament is verstaan, dus Christus en de Belial samenvoegen. De os en de ezel samen laten ploegen. Dat was verboden. In de Mosaïsche wetgeving. Maar dat ziet Nieuw Testament is op Christus en de Belial te laten samenstemmen. Nou, als dat aan de hand is, dan heb je met een valse kerk te maken. Een valse religie moet je verwerpen. verworpen wordt. Publiek, publiek. En dan zal ik u tot een vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochters. Dat is de gemeente van Christus. Dat is de gemeente van Christus. Ja, zegt die de Vries, die burggraaf, die preekt me voor zijn eigen gezin. Nou, wij zijn ook een huisgemeente. En wil je dan beweren, de Vries, dat dat de gemeente van Christus niet is? Dus dan verwerp je wat Christus gezegd hebt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Dat verwerp je, dan ben je een duivel. Dan ben je een duivel. Zo ben je ook openbaar gekomen. De crucifix gekust van de sodomitische VU in Amsterdam. Ze komen openbaar wie ze zijn. Het vat geeft uit wat erin zit. Maar als u je afscheidt van die valse kerken, van die valse religies, mijn naam belijdt, de ware leer verkondigt en daaronder verkeert, ik zal u tot een vader zijn, gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, in Christus, in Christus. Zegt de Heere de Almachtige. Amen. Heere, wat hebben wij ons toch te stellen onder de tucht van uw woord. En dat omhelzen uw kinderen, die omhelzen de tucht. Als de tucht gehaat en verworpen wordt, is er geen kindschap. Want gij zijt onze Vader, die in de hemel is. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Gemeente, nog zingen van het vierde vers van Psalm 45. O God, uw God, heeft mild u overgoten met vreugde zalf, meer dan u meegenoten, omdat uw ziel de goddeloosheid haat en terecht bemint uw vorstelijk rijksgewaad. En wat er verder volgt in dat vierde zangvers, Psalm 45. Thank you.
zijn naam opleggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.